De vorige keren hebben we ons bezig gehouden met die merkwaardige indeling van Genesis. Merkwaardig, niet omdat het nou echt zo bijzonder is, maar omdat het algemeen onbekend is. Maar het verklaart een heleboel dingen. En in ieder geval, als men weet hoe het in elkaar steekt, dan weet men ook hoe men gekomen is aan die vreemde theorieën over die verschillende bronnen waaruit Genesis zou zijn samengesteld. Er zit een kern van waarheid in, maar die bronnen die hebben hier en daar hun eigen productie ondertekend. En daardoor krijgen we een natuurlijke indeling van het boek. Het blijkt dat het dus gewoon overgeleverd is in de generaties, en dat de volgende generatie steeds er wat aan heeft toegevoegd. En dat uiteindelijk iemand daar de laatste hand aan gelegd heeft. Want laatste handen worden gewoonlijk ergens aangelegd. Vooral als het over tekst gaat. En toen heeft men dus ook bij gelegenheid het een en ander toegelicht. Wie dat maar gedaan mogen hebben, overigens. Ik zal eens even zoeken in mijn aantekeningen als voorbeelden daarvan, want ik vind het toch wel aardig om daar eens op te wijzen. Als je in het zevende deel van Genesis bent, dan ben je in hoofdstuk 11 vanaf vers 27 en wat er verder volgt. Het deel van Ismaël, die dan toch als oudste zoon van Abraham de meest voor de hand liggende was om het verhaal te schrijven. Dat heeft hij ook gedaan, maar dan lees je bijvoorbeeld in Genesis 14, vers 2, daar lees je dat zij krijg voerden met Bera, koning van Sodom, en met Bisa, de koning van Gomorra, en met Sinab, koning van Adama, en Semeber, koning van Zeboim, en de koning van Bela. En er staat erachter, dat is Zoar. Maar Zoar werd het pas genoemd na de ondergang van Sodom en Gomorra. Want Zoar ligt aan de kust van de Dode Zee. Dat was dat plaatsje waar Lot naartoe zou vluchten bij gelegenheid. En toen werd het vanaf dat moment werd het Zoar genoemd. En zo is de geschiedenis ingegaan. Dus iemand moet veel later dat toegevoegd hebben. Gezegd de Bela, dat kan je op de kaart niet meer vinden. Staat er niet op. Maar staat er wel op, alleen het heet Zoar inmiddels. En dat is dus wat gemeld wordt hier. En dan heb je vers 3. Deze alle voegden zich samen in het dal Siddim. En dan staat er, dat is de Zoutzee. Maar toen die lui zich samenvoegden in het dal Siddim, was het uiteraard niet de Zoutzee. Het is trouwens wat lastig om je daar samen te voegen in de Zoutzee. He? Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Het is pas later de Zoutzee geworden, namelijk na de ondergang van Sodom en Gomorra en wat het maar was. Maar daarvoor heen was het gewoon een dal. En dus dat is een latere toevoeging. Dat klopt, ja, dat is een latere toevoeging. Dus als iemand zegt het boek is bewerkt door redacteur in de loop der tijd, ja, dat is zo. Maar daar is een goede reden voor. Achteraf. En dan heb je in vers 7, ze keerden wederom en kwamen tot En Mispat. En er staat erbij, dat is Kades. Maar zo werd het ook pas veel later genoemd bij de uittocht uit Egypte enzovoort. Kades. En dan weer in vers 8, Bela, dat is Zoar. En daarna heet het in vers 8 alsnog in het dal Siddim. Want ja, dat was het toen nog. Enzovoorts. Nou, en dat blijft namelijk zo, want in vers 15 lees je dan, hij jaagde hen na tot Hoba toe. En er staat erbij, het welk is ter linkerhand van Damascus. Kennelijk is die latere dagen verdwenen, die plaats. Maar het is alsnog vermeld door iemand. En in vers 17 heb je het dal Schaven. Met de toevoeging, dat is het dal des konings, of gewoon het koningsdal. En in 16 vers 14, kan je het bijschrijven, 16 vers 14, En Hagarbar de Abraham, nee, die moet ik niet hebben, ik moet hebben vers 14. Daarom noemde men die put de put Lachai Roy, of Roy, net wat u wil. Hij is tussen Kades en tussen Beret. Dat je weet waar die is. Want ja, die namen verdwijnen bij de gelegenheid, ontstaan die en die verdwijnen ook weer. En dan wordt het later toegelicht hoe dat was. In hoofdstuk 23 trouwens, maar dan ben je nog steeds in het stuk van Ismaël. In hoofdstuk 23 vers 2. Daar is sprake van een Sara stierf te Kiryat Arba. En daarna staat het, dat is Hebron, in het land Canaan. Maar dat is een veel latere naam. Heb u dat? Bovendien, waarom staat het erbij? Wist Israël niet dat Hebron in Canaan lag? Jawel, maar dit is veel eerder geschreven. En dus is het er later bijgezet. Dat is Hebron in het land Canaan. Heb u dat? Het bewijst niet alleen dat er redactie heeft plaatsgevonden, maar het bewijst dat die oorspronkelijke tekst inderdaad zo oud is. Daar gaat het om, hè? Het is geschreven in de dagen van dat deze geschiedenissen plaatsvonden. En niet achteraf bij ingeving aan Mozes gedicteerd, of hoe dat maar heten mag. Hè? Is door tijdgenoten opgeschreven. Alleen ja, sommige begrippen verouderen en het is dan later eventueel toegevoegd. En nou ik hier toch ben, kan ik vers 19 ook wel noemen van Genesis 23. Daarna begroef Abraham zijn huisvrouw Sara in de spelonk des akkers van Machpela tegenover Mamre, het welk is Hebron. In het land Canaan. Maar dat is een toevoeging, logischerwijze. Het is Hebron. En die oude namen komen daarna ook niet meer voor, overigens, in de Bijbel. Alleen hier, en er staat erbij, en het is Hebron, of het is wat het maar is dan. En de oude namen komen niet meer voor. Dat komt gewoon omdat die stammen nog uit de tijd van Abraham en in dit geval van Ismaël zelf. Enzovoorts. En nadat wij daar nog even bij stil hebben gestaan, dus gaan wij weer even terug naar Genesis 1. In den beginne schiep God den hemel en de aarde. Het enige wat ik zinnig vind om erbij te vermelden, want ja, het is een laconieke uitspraak die geen toelichting nodig heeft. Zo is dat. Hoezo? Ja, hoe die dat deed, wie God is en hoe je dat doet. Hoezo? Wou je dat uitgelegd hebben? Toe. Dan moet je voor kennisgeving aannemen. Lijkt mij. Dus daar heb ik ook niks aan toe te voegen. Vind ik niet nodig. De Joden hebben trouwens een hele theorie over het aantal woorden dat gebruikt wordt. En de letters die gebruikt worden, de getalswaarde die het oplevert enzovoort. Ik vind het allemaal wel goed. Het wekt alleen de indruk alsof je dat kunstje met elke tekst zou kunnen doen. En dat is toch bepaald niet het geval. En bovendien word je er ook niet wijzer van. Van dat soort dingen. In het algemeen niet. Het is leuk als je houdt van rekenen en van taal en van lettertjes en cijfertjes. Misschien kun je er een quiz mee winnen of zo. Ik zou niet weten wat je er verder mee moet. Echt niet. Maar goed. In het begin schiep God. Er zijn er trouwens ook zo'n boek over geschreven. Over dat zo'n tekst of zo'n pericoop een bepaalde getalswaarde oplevert. Althans in de buurt van. Dat noemen ze zelfs clusters. Want het klopt namelijk nooit. En daarom hebben ze uitgevonden. Nee, het is ook niet precies, maar het is ongeveer. En ze weten het altijd wel ongeveer kloppend te krijgen. Daar schrijven ze een dikke boek over. Kun je in verdiepen. Als je dat wil. Maar wat leer je ervan? Doe je daar bijbelkennis mee op? Ik zou het niet weten. Ik heb het nooit kunnen constateren. Voor mezelf niet. In ieder geval, en voor anderen denk ik ook niet. Je hebt er meer aan om tot je te laten doordringen. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dat je dat op een heleboel manieren vertalen kunt, ja, dat is met alles zo. En ook als je het op een heleboel manieren vertaald hebt, kun je altijd al die manieren waarop je het vertaald hebt ook altijd nog verschillend uitleggen. Dus mentaal is een snaaks ding. Als je het niet wil, hoef je het niet te begrijpen. En als je het begrijpen wil, moet je toch enigszins doorgeleerd hebben, dan wel ervaring hebben opgedaan. Dus doe maar. In de beginnen. Beginnen komt van het woord resh en dat betekent hoofd. En hoofd is begin, ook in het Nederlands. Aan het begin van deze avond, aan het hoofd van deze avond, resh, dat is de kop. Het hoofd, dat zit aan het begin, daar begint de vrouw mee. Dus als iemand zegt, je kan het ook vertalen met in hoofdzaak, schiep God de hemel en de aarde, dan is de volgende vraag, en wat betekent het dan? En dat betekent het dat het een samenvatting is. Dat maakt men ervan. Nou, samenvattend, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Of dat dan samen, dan zeg je, oh, dat is interessant. Dan gaat u verder. Wat schiet je daarmee op? Ja, God deed dat. En hij vertelt niet hoe hij dat deed. Dus het is gewoon de mededeling. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En met geen mogelijkheid en met al je letters en cijfertjes kom je er niet achter wanneer het was. Nou, ik weet het wel. Dat is het jaar nul. Doe maar. Wij weten het niet. Er bestaan theorieën over dat dit begin een ander begin is dan het begin in Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dat dat weer een ander begin was dan 1 Johannes 1, hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben enzovoorts. Oké, dan weet je het. En wat dan? Kun je helemaal niks mee. Dus getheoretiseerd en slaat helemaal nergens op. Ergens in het begin, aan het hoofd van de geschiedenis, resh, bereshit, in den beginnen. In het begin schiep God, in het begin is ook prima natuurlijk, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De volgorde van de woorden is ook nog hetzelfde. Maar het enige wat ik echt moet toevoegen is dit. Dat de term die vertaald is met hemel, de hemel, een meervoudsvorm is. En traditioneel door de Joden, want dit is Hebreeuws, dat begrijpt u, het Oude Testament is Hebreeuws, Genesis is Hebreeuws. En de enige die Hebreeuws nog gebruiken tot vandaag zijn de Joden. En dat komt omdat ze het Hebreeuws gemaakt hebben tot hun religieuze taal. Want als u nou even nergens op bedacht bent enzovoorts, dan maken ze u meteen wijs, en ik geloof dat het correct is, dat ook de Joden in de dagen van het Nieuwe Testament, de Heer Jezus en de discipelen, wie het maar waren, dat zij geen Hebreeuws spraken. Nou ja, niet op dinsdag in elk geval. Ik bedoel, gewoon door de week en op straat. Zij spraken Aramees. En Aramees heet in het Engels, heet het Galdees. En hoe je het ook noemt, het is de Galdees, is Aramees, het is dezelfde, volstrekt hetzelfde. Maar het is de taal van Babel. Uit Mesopotamië. Het lijkt op Hebreeuws. En we hebben inderdaad in het Oude Testament enige delen, deeltjes, die in het Aramees geschreven zijn. Dat wil zeggen in Ezra, Nehemia, Daniel, stuk. En dat komt omdat die boeken stammen uit de dagen van de Babylonische ballingschap. Maar dat Aramees wordt dan toch geschreven in de Bijbel, althans met dezelfde Hebreeuwse kwadraatletters. Want de letters die in de Bijbel gebruikt worden, in de traditie dus, heet het zogenaamde kwadraatschrift. Dat is Hebreeuwse letters, die zijn anders. Ja, zijn anders dan de letters die men zoals men ze schrijft of zoals men ze in de krant afdrukt. Het is een speciaal schrift, speciaal lettertype. Dat heet het kwadraatschrift omdat het nogal vierkant is. Met mooie hoeken overigens wel, maar het is nogal vierkant geschreven. Met alleen horizontale en verticale lijnen. Is soms heel onopvallend, een klein schuinstreepje, maar dat zijn de uitzonderingen. Het kwadraatschrift. Maar ook het Aramees wordt in kwadraatschrift geschreven, dus valt je niet op. En bovendien, het Aramees lijkt echt in hoge mate op het Hebreeuws van de Bijbel. Maar, dat was een zijlijn, want terugkomend, Hebreeuws, Aramees trouwens ook, wordt geschreven uitsluitend, dit is officieel, uitsluitend met medeklinkers. Dus als je het woord water zou moeten opschrijven, schrijf je de W, de T en de R. En dat is het dan. Je schrijft alleen de medeklinkers. De filosofie die erachter steekt is ook een betrekkelijk eenvoudige. En ik heb het niet over de symboliek die erachter steekt. Die is er ook. Maar de filosofie is deze. De klinkers in een woord. De A, de E, de I, de O, de U, de I, de E, de Al, de... Wat voor klinkers je maar hebt. Als je drie straten verderop bent, klinken ze toch anders. Met dank aan Pygmalion, met My Fair Lady. Maar goed, laten we zitten. De klinkers zijn overal anders. Daar moet je altijd aan wennen. Je bent een paar straten verder, dan spreken ze de klinkers anders uit. Hè? Nou goed. Maar het idee was dat klinkers niks betekenen. Nou ja, de klinkers zeggen iets over degene die ze uitspreekt. Maar ze voegen niks toe aan de betekenis van het woord. Hebben we die? Vandaar dat het geen verschil maakt fundamenteel. Of het is bazar of bezer, het blijft hetzelfde woord. Het zijn dezelfde letters, het maakt geen verschil. En of iemand nou Adam heet of Edom, het verandert niks aan de betekenis van de naam. En je schrijft het nog steeds met dezelfde drie letters. De alef, de dalet en de meem. Daarom zijn medeklinkers, consonanten, heet dat. Dat is bovendien ook nog zo dat medeklinkers over het algemeen weinig variëren. Nou ja, ze veranderen wat met de tongval, maar klinkers, dat is verschrikkelijk moeilijk, die variëren oneindig. Dus dat wordt lastig. Die schrijft men dus ook niet op. Dat heeft ook geen enkele zin. Bovendien dan kom je lettertekens tekort. En zelfs binnen het Jodendom is dat een probleem. Want de ene categorie Joden spreekt de alef uit als een A. En de andere categorie spreekt het uit als een O. Die hebben het ook niet over Adam, maar over Odem. Afhankelijk van of je te voldoen hebt met Sephardische Joden of met Ashkenazische Joden. Die verstaan elkaar niet, eigenlijk. Als het opschrijven is het hetzelfde. Theorie is dit, hè. Zwart-wit gezegd. Maar als het opschrijven is hetzelfde, als het uitspreken is het verschillend. Aanzienlijk verschillend. Maar het maakt verder niet uit. Het zijn medeklinkers. Nou goed, terug naar... Dit vertel ik allemaal gratis tussendoor, hè. Terug naar... In de beginnen schiep God de hemel... De hemel is Shamayim. Nou, daar staat Ha-Shamayim, maar Ha. Dat is gewoon het lidwoord. De, of het. De, Ha. Dat is één letter, die plakken ze aan het zelfstandig naamwoord vast. Dus het is Ha-Shamayim, één woord. Shamayim. Maar de uitgang op im, dat is het mannelijke meervoud. Zo wordt het ook geschreven. Met een letter E. Nou ja, een letter J is het eigenlijk, want het zijn alleen medeklinkers, zoals gezegd. Maar vooruit. En een M, de meem, ontent. Maar de variant, de Hebreeuwse, de Joodse variant, is dat men uitspreekt ayim in plaats van im aan het eind. Dat wordt, let op, dat wordt niet geschreven. Nooit. Maar het wordt bij gelegenheid wel zo uitgesproken, er staat... Alleen de J en de meem, de J en de M, maar men spreekt het uit als ayin. In het geval dat men denkt of vindt of meent of geleerd heeft dat het niet gaat om een algemeen veelvoud, maar om slechts een tweevoud, een dualis. Taal is een snaaks ding, zei ik al. We hebben in het Nederlands alleen enkelvoud en meervoud. En sommige talen hebben ook een tweevoud. Een dualis heet dat. Je hebt pluralis, dat is meervoud. En je hebt dualis, dat is een tweevoud. Nou, dat bestaat in het Hebreeuws ook, alleen het wordt niet opgeschreven. Dat komt omdat het via een klinker geproduceerd wordt. Het wordt niet opgeschreven. Hoe weet je dan of het een tweevoud is? Het antwoord is uit de traditie. Je hebt nooit anders gehoord, dat woord is een tweevoud. Of het blijkt uit het verband. En gewoonlijk allebei. Namelijk, het blijkt uit het verband en daarna wordt het traditie. Ook al kent men het verband niet. Dus shamim staat er, maar je spreekt uit shamayim. En dan betekent het, er zijn er twee. En die twee los van elkaar, maar die twee horen dan bij elkaar. Dat is de aardigheid van die grammaticale vorm, van die dualis. Dus het had moeten zijn eigenlijk, in de beginnen schiep God de beide hemelen, het setje hemelen, de twee hemelen, het stelletje, wat is een stelletje, en de aarde. En dan zit het voor de wiskundigen onder u, oké, in de beginnen schiep God twee hemelen, en vanwege het contrast één aarde. En het woord hemel in het Hebreeuws, maar ook in het Nederlands, staat gewoon voor alles wat boven en in hoge mate onbereikbaar is. Vandaar dat het plafond in je auto, dat heet de hemel. Serieus. Is de hemel. En sommigen hebben een bed. Ze liggen plat op hun rug naar boven te kijken naar de hemel, want ze hebben een hemelbed. Daar zit er een dakkie op. Een dakkie, als het Utrecht is, een dakkie. In een andere plaats heet het een dak, zodat je weet dat klinkers nou eenmaal variëren van dorp tot dorp. Heb je dat? Bij een Oldenbroek spreken ze echt weer anders dan in Wezenpoel. Om van Heerde maar te zwijgen, want het ligt aan de andere kant van de heuvels. Maar goed, die ook maar weer te zeggen, maar twee hemelen en één aarde. Dat u niet denkt dat er zeven hemelen zijn, want dat komt uit de Koran. Nou ja, zover ik weet komt dat uit de islam. Zeven. Er zijn er drie, maar hier is maar sprake van twee. Er is er namelijk nog één, want de Bijbel spreekt elders over... U komt het later nog tegen, hoor, ik beloof het u. Maar de Bijbel spreekt elders over de hemel der hemelen. Dat wil zeggen, de hemel der hemelen is nog hoger dan de twee hemelen. Maar die is van andere aard, die hoort niet bij die twee. En dat is dan weer, omdat de hemel der hemelen, dat is de plaats waar God woont. Die is onzienlijk, ontastelijk enzovoort. Bovendien, van die hemel staat dat die van ouds is. Dat die van ouds is. Implicerend, die was er altijd al. En die hemel der hemelen maakt ook dan ook inderdaad geen deel uit van de schepping. Want God schiep in de beginnen shamayim. Twee hemelen en één aarde. Want er is nog meer, er bestaat nog meer dan wat wij de schepping noemen. Maar omdat wij deel uitmaken van de schepping, mag ik aannemen dat het zo is, omdat wij deel uitmaken van de schepping, zien wij weliswaar de schepping, dat is onze wereld waarvan we deel uitmaken, waarin wij leven, maar meer zien wij niet. Waaruit abusiefelijk de conclusie getrokken wordt dat er niet meer bestaat dan dat. Maar dat is een beetje, nou ja, dat is aantoonbaar onjuiste redenering, want er zijn zoveel dingen die wij niet kunnen zien of tasten, maar die bestaan wel. En ik heb het niet eens alleen maar over abstracte zaken, maar ook gewoon fysieke zaken. Gras. Moet ik nog meer zeggen? Kun je niet zien, kun je niet tasten en soms ook niet ruiken. Er zijn mensen die ruiken het sowieso niet, maar anderen hebben een fijne neus, ruiken het wel. Maar sommige dingen zijn ook niet eens te ruiken, maar je gaat er wel aan dood, zou ik maar zeggen. Of zoiets, of je wordt er high van, dat kan ook. Maar wat het maar was. Maar het bestaat wel. En de filosofen houden zich sinds mensenheugenis bezig met het bespreken van zaken die sowieso niet fysiek zijn, maar wel bestaan. Zoals daar zijn liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid. Nou ja, elke dag staat er weer in de krant. Liefde is, enzovoorts. En ze praten daarover. En meer iets serieuzer dan, nog serieus, want dit is heel serieus hoor, heus. Maar nog serieuzer, liefde, oké. Wat dacht u van waarheid, rechtvaardigheid, vrijheid? Vraag 1, bestaat het? Wat is het dan? Dan wel, hoe verstrekt het? Of wat doet het? Wat is er de werking van? Wat moet je ermee? Kan je het verkopen? Kan je het kopen? Word je er wijzer van? Wat is het? Implicerend, het bestaat. En dat is al vreemd, want men weet dat het bestaat, maar men kan het niet eens beschrijven. Men is al duizenden jaren mee bezig. Nou, dat is pas echt voor filosofen. Hoe komt het dat we het erover hebben terwijl we het niet eens aan kunnen wijzen? Op geen manier. En terwijl bovendien begrippen zijn die in de loop der tijd een andere invulling krijgen, maar doet er niks aan, we geloven dat het bestaat. Maar zo is het nou eenmaal. Wij zijn ons dus nog net bewust, als het goed is, ja, sommigen maken zich wat wijs, velen doen dat trouwens, maar we zijn ons in principe nog net bewust, wij leven in een afgeschermde wereld, daar buiten, daarboven eigenlijk, daar moet nog wat wezen, hoger dan wij. Eenvoudig omdat de verschijnselen, dat zijn de dingen die wij kunnen zien in het schijnsel, dat de verschijnselen, die kunnen wij zo niet verklaren. De eenvoudigste verklaring voor alle verschijnselen is dat er ergens een macht boven staat die die verschijnselen doet verschijnen. Heb je dan? Vandaar dat je leest in de Bijbel over het aanschijn, het aangezicht, de veruitwendiging van God. Nou ja. Maar in de beginne schiep God twee hemelen en een aarde. Als ezelsbruggetje gebruik ik altijd. We hebben de aarde, dat weet je. Alles wat daarin is en op aarde. Daarboven heb je de hemel van de vogelen des hemels. Hoe dat een Bijbelse term is. Wij noemen het de atmosfeer. Maar het is de hemel. En dan heb je ook nog de hemel van de sterren des hemels. En dit noemen wij het heelal. Wat het natuurlijk ook niet is. Maar, want het is niet het heelal. Het is niet alles. Het is maar een stukje. Hè? Het is maar een beetje. Het is niet het heelal. Maar toch maar. Er bestaan wat misverstanden over. Daar hebben we het later nog over. Nu nog even niet. Het ging maar alleen om die ene tekst. In de beginne schiep God twee hemelen en één aarde. En daarbij gaat het om de aarde die bewoond gaat worden. Dat wordt hierna ook beschreven. En bovendien over de vogelen des hemels wordt gesproken. En eerder trouwens nog over over de sterren des hemels. En dat zijn twee verschillende hemelen. Ik hoop dat dat duidelijk is. Maar samen is het één geheel. Het heet de schepping. Ook wel de wereld. En eigenaardig genoeg, de wereld heet de kosmos in het Grieks. De kosmos. En ik zeg dat in het Grieks omdat het woord kosmos het tegenovergestelde is van chaos, wat ook een Grieks woord is. En chaos is een zootje. Het is een redelijk voor de hand liggende Nederlandse vertaling. Wanorde. Wat die wan ermee te maken heeft, dat mag je zelf uitzoeken, maar wanorde. En kosmos wordt geacht orde te zijn. Vandaar dat het woord kosmos ook gebruikt wordt voor allerlei andere zaken die redelijk op orde zijn. Maar in principe, en tenzij anders vermeld, kosmos staat voor de hele zienlijke wereld. De schepping als zodanig. Tenzij anders vermeld. En dat wordt wel eens anders vermeld, want soms gaat het over een beperkt gebied, heet ook kosmos. Zoals wij het woord wereld trouwens ook gebruiken, in de zin van de mensenwereld, de dierenwereld, de plantenwereld, enzovoort. In de wereld van Jan en de wereld van Piet. Of van Rembrandt. Of van de stijl. Dat is tegenwoordig de stijl, hè? Amersfoort toch? En Utrecht? Nee? Oh. Nou, toma. In het begin schiep gewoon twee hemelen en één aarde. En daarna krijgen wij van doen met het grote dilemma altijd. Het volgende vers. Is het u wel eens opgevallen bij het lezen dat al die versen hier beginnen met en? En. Daar is een goede reden voor. Het is ongeveer het enige voegwoord. Ik zeg ongeveer, maar het is ongeveer het enige voegwoord dat het Hebreeuws kent. Het is ook nog maar één letter. En. Wij hebben een hele verzameling in het Nederlands, in het Grieks ook trouwens. Verschillende voegwoorden, helemaal genuanceerd enzovoort. Het Hebreeuws niet, is gewoon en. En de vertalers, die vinden dan ook dat ze het recht hebben om die ene letter, die voegletter, dat voegwoord, eventueel ook te vertalen met iets anders dan en. Met welk voegwoord ze maar kunnen bedenken, of iets wat er voor door moet gaan. Heb je dat? En hier doen ze wel iets heel voorbarigs, vooruitstrevends. Ze vertalen vers 2 met de aarde nu. Dat woord gebruiken ze wel meer. Ik heb zo gauw geen voorbeelden bij de hand. Dan lees je ineens het woordje nu aan het begin van zo'n tekst. Waarna de vraag is, wat betekent dat woord? En dan hebben jullie dat goed geantwoord nu. Want het betekent inderdaad niets. Maar dan ook echt helemaal niets. Het heeft in het Nederlands de functie van een draad op te nemen. Dan heb je net 7 woorden gelezen, althans in het Hebreeuws staat 7 woorden geloof ik, van vers 1. En dan ben je nou al de draad kwijt die weer opgenomen moet worden. Draden nu, dat nu heeft dan de functie van even weer bij de les, allemaal er weer bij en dan gaan we weer verder met waar we waren. Maar dat staat er nooit in het Hebreeuws. Als je zoiets leest, en je leest het vaak hoor. Het begint de zin en dan nu. Maar het slaat nergens op, het bestaat niet, je moet gewoon uit je hoofd leren. Dat betekent gewoon dat de zin eigenlijk begint met en. Want daar wordt het geacht de vertaling van te zijn. Vers 2 begint met en. Zoek het maar op in je Hebreeuws Oude Testament, als je het kunt. Het begint met een waf. En. En dan haaretz. We haaretz. En de aarde. En dat zijn we is één letter, dat is en. En de is ook één letter, de. En dan komt aarets, erets, zeggen sommigen. En dat is ons Nederlandse woord aarde. Er zit een boel Hebreeuws in het Nederlands, hoor. Aarde. Earth. In het Engels. Erets komt gewoon uit het Hebreeuws. Erets. En de aarde, dat is wat er staat. En de aarde, niet de aarde nu. En daarna wordt het ingewikkeld. Want wat men ervan gemaakt heeft. Ik ga er echt niet al te lang over doen, over dit soort dingen. Meer doe ik niet meer. Maar wat men ervan gemaakt heeft, is dat nu uitgelegd gaat worden. Misschien dat dat de reden is voor nu. Dat nu uitgelegd gaat worden hoe God dan in de begin de hemel en de aarde geschapen heeft. Want dat is wat de mens zich afvraagt in zijn arrogantie. Hoe deed hij dat? Ik zag net Hans Klok nog op televisie. Heb je dat ook gezien, niet? We zijn nog niet oud genoeg. Het was voor Max, ik geef het meteen toe. De oudere omroep, jawel. Want die staat zo, dan pakt hij zo hele, hele spelen. Kaartspellen zo uit de lucht en weer weg. En dan pakt hij er nog gauw heen en zo. En hoe hij het flikt. Nou, eigenlijk weet je hoe hij het doet, maar dan nog. Doe het dan maar eens. En daarna kwam er nog heel wat anders. Daar gaan we maar niet op in. Maar dat wil je dan weten. Hoe doet u dat? En van God wil je het weten. Toen heeft men uitgevonden dat het nu beschreven gaat worden hoe God dat deed. Ook wellicht om het aannemelijk te maken dat God in het begin hemel en aarde schiep. Nou ja, het was natuurlijk, kijk, hoe God het deed, is een simpel. Het was natuurlijk een zootje, dat begrijpt de kind, het is een zootje. Dat ze, als wij wat gaan maken of creëren, dan beginnen we ook met een zootje. Nou, hij begint met inkopen te doen. En dan kom je met een man vol thuis en die keer je om. En dan moet je weer terug naar de winkel, want dan heb je toch nog wat vergeten natuurlijk. Maar vooruit, of de schroefjes zijn te lang of te kort, of weet je veel wat. Of er moet een andere schroeven draaien bij de schroefjes, wat dan maar was. Maar het is een zootje, toch? En daarna moet je daar eens een beetje orde in maken van de chaos naar de kosmos. En dat heeft men hier ingelegd. Waarom ook niet? Want in de redelijk algemeen bekende Griekse kosmogonie, dat is de leer over het ontstaan van de wereld, hebben ze precies hetzelfde verhaal. In het begin was chaos, want dat verhaal van die oersoep, dat kent u, de verhaal van de oersoep, hebben ze dat nooit verteld? Die is ontploft, maar dat doet er nou niet toe. Dat zeggen ze tenminste, maar goed. Maar die verhaal van die oersoep, ja, dat is gewoon oude Griekse mythologie of kosmogonie, hoe je dat maar noemen wil. Hè. Het is langzamerhand wat gecreëerd enzovoort. Hè. In gedachten zie ik nou die heg groeien in die reclame voor. Wat is dat reclame voor eigenlijk? Of voor een skill heggenschaar of zo. Hè? Dan zie je die heg groeien, dan komt er zo'n monster uit. En dan staat die mevrouw te grijzen, want ik pak jou wel. En mijn vrouw kijkt nooit zo van, ik pak je, want die denkt, verrek, dat ding wat hoger. Ik geef de moed op. Nou ja, goed. Nou ja, enzovoort. Hè? Maar dan zie je dat groeien. En dan zo heeft God dan uit de chaos de kosmos gemaakt. Dat is pas heidense. Religie is het natuurlijk, uiteindelijk. Kosmogonie, het ontstaan van de wereld. Het is redelijk te begrijpen, het is makkelijker te geloven trouwens, dan het idee in het begin was er niks en toen ontplofte dat. Snap u? Dat, ja. Kort geleden kreeg ik Mark Lowley nog. Ik deed het niet, maar een ongelovige man was mij op bezoek. En die zei, je moet eens kijken, dat is leuk. En toen kwam Mark Lowry met een verhaal over de schepping. En over het idee van, had je een horloge. En dat sloopte hij helemaal in onderdeel, deed hij in een zak. En dan ging hij dat 5 miljard jaar schudden. Of hoeveel miljard jaar ging hij dan maar schudden. En of wij dan geloofden dat er dan weer gewoon een compleet werkend horloge uit zou komen. Dan zeg ik, nou, daar heb ik geen geloof voor. Zo'n groot geloof heb ik niet. Het is klassiek natuurlijk. Maar hij maakte er een prachtvolle act van. Maar ja, het is wel wetenschappelijk, hè, dit, hè. Het was één groot zooi. En toen heeft er iemand enige miljarden jaren aan staan schudden, of zo. Of het ontplofte, nog gekker. En toen kwam daar de wereld uit. Als je dat dan geloven wil. Maar het verhaal is nog ingewikkelder. Ingewikkelder niet, het is anders. Het hele punt is, en ik blijf dat glashard volhouden, dat er nergens staat dat God in 7 dagen, of wat het maar was, de hemel en de aarde geschapen heeft. Ik word erom bespot op internet al jaren, maar er is nog nooit iemand die mij een tekst heeft laten zien waar dat staat. Dat God in 7 dagen hemel en aarde geschapen heeft, of wat hij maar geschapen heeft, in 7 dagen. Dat staat namelijk echt nergens. Ik geloof het ook niet. Eenvoudig omdat de Bijbel wat anders leert. Wat de Bijbel leert, hier in vers 2 is niet, en wat er verder volgt, is niet de wijze waarop God hemel en aarde geschapen heeft in 7 dagen. Maar wat vanaf vers 2 beschreven wordt, is dat het met die oorspronkelijke schepping uit vers 1 toch wel heel beroerd is afgelopen. Waarna in 7 dagen het een en ander hersteld wordt tot een bepaald niveau. Niet tot het oorspronkelijke niveau, denk ik. Maar in ieder geval niet tot het volmaakte niveau, want hierna gaat alles mis. En daarom volgen er ook nog 1200 bladzijden. Een beetje boek begint met een leuk verhaal, wordt wat in elkaar gestoken en daarna gaat er iets mis en dan wil je weten of het nog goed komt of niet. Daarom begin ik altijd op de laatste bladzijde, maar dat heb ik u wel eens verteld natuurlijk. Ik moet eerst weten of het goed afloopt, want als het niet goed afloopt, begin ik er niet aan. Nou ja, soms wel, maar dat is omdat er onderweg er nog wat aardigs gebeurt, maar in het algemeen, nee. En wat hier beschreven wordt, is niet dat God hemel en aarde schiep in 7 dagen, het staat ook echt nergens. Wat er in de Bijbel staat, is dat willens en wetens het de mens, de spotters, onbekend is, dat de aarde en de hemel en de aarde, dat die, in ieder geval de aarde, overlang van alles. Maar het is nu Grieks, want ik citeer nu 2 Petrus 3. Dat de aarde van overlang geweest is, maar vergaan is door water. Het is met opzet toch wel dat ik nu Genesis 1 vers 2 loslaat. Want het gaat een stuk sneller als we even kijken wat er zo hier en daar elders in de Bijbel over vermeld wordt. En wat er vermeld wordt, dat, en wat ik nu net aanhaalde, dat is 2 Petrus 3. Dus die zoek ik even op. Hij zegt dat wij moeten weten, vers 3... van 2 Petrus 3, dat in het laatste der dagen, daar leven wij in, nou ja, zo ongeveer al 2000 jaar, maar toen maar, hij dus ook, het laatste der dagen, dus de term ter aanduiding van alles wat volgt na de opstanding van Christus, het tweede deel van de geschiedenis. Dat in het laatste der dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Dat zal u niet geheel vreemd voorkomen. En die zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Dat wil zeggen, waar komt er nou terecht van de belofte zijner toekomst? Vergis u niet, dus de positie van het gros van het christendom sowieso. De positie van waar is de belofte zijner toekomst? Want de toekomst, het woord toekomst, dit is Grieks, het Nieuwe Testament. Het woord toekomst betekent aanwezigheid. En de vraag is, hoe zit het nou met dat hij beloofd heeft te zullen wederkomen? Zijn toekomst, zijn aanwezigheid terug hier op aarde. U weet wat, deze Jezus zal al zo wederkomen. En zijn broer zei, Jacobus in Handelingen 15, de broeders des Heren, die zei, na deze zal hij wederkeren om de vervallen hut van David wederop te richten. En Petrus in Handelingen 3, geloof ik, zei, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Nou, dat duurde enige jaren. En toen zei ze, zie je, er komt niks van terecht. En dat roept men tot vandaag nog steeds, hè. Dat gaat niet gebeuren. Nee, is absurd. Ik vond vandaag nog een briefje van iemand gekregen. Ik weet niet eens meer hoe. Maar ergens op de stapel zo'n brief. Oh, er was iemand die me daarover schreef. Van, wat een circulaire gekregen of zo. Nou, over de wederkomst van Christus. En die Dus ja, daar heb ik dan toch wel vragen over. Want het koninkrijk is toch niet van hier en het koninkrijk is toch binnen u en het komt toch niet op aarde. En als er dan nog zoveel land is op aarde en nog mensen doodgaan, hoezo heb je dan een vrederijk en dat soort moeilijke dingen. Ja, ik beantwoord zo'n brief niet. Ik ken die persoon in kwestie niet. Ik weet niet wie dat is. Dan zeg ik, dan denk ik, ja, als het je echt interesseert, dan kom maar in een of andere samenkomst. Ik kan er dagwerk van hebben om schriftelijk vragen te beantwoorden. Maar dat ga ik echt niet doen. Dat u dat weet. Ga ik echt niet doen. Dan vraag ik me hier maar in de pauze of wat dan ook. Of je zoekt maar eens op internet, want mens, er staat genoeg op voorlopig. Dan ben ik serieus. Doe dan maar enige moeite. Maar het is dezelfde vraag. Waar blijft die belofte zijn in de toekomst? Maar het christendom officieel gelooft het niet. En degenen die zich christen noemen en dat wel geloven, worden geacht sectarisch te zijn, zoals wij. Of gewoon ketters. Want wij geloven in een duizendjarig rijk. Ik geloof niet dat je om die reden nog een kerk wordt uitgegooid. Maar ja, dat kan ook moeilijk, want dan houden ze helemaal niemand meer over in de kerk, nietwaar? En het onderhoud van het gebouw is toch al zo duur. Dus ja. Dus nee, daar wordt men tolerant van, hè. Je kan niet iedereen eruit gooien. Want dan hou je niks over natuurlijk. Maar zoiets wordt getolereerd, langzamerhand. Maar in het verleden, niet zo lang geleden, werden mensen gewoon de kerk uitgecommuniceerd, uitgegooid omdat ze dit soort dingen geloven. Zeg waar? Nou ja. Maar ze vragen, wat komt er nou van terecht? Want zeggen zij, van die dag, van toen dat de vaders ontslapen zijn, dat wil zeggen, niet specifiek vaders, maar gewoon voorgaande generaties. Er zijn al zoveel generaties overheen gegaan en alle dingen blijven al zo. Alle dingen blijven zo. En toen hebben de vertalers gelijk ingevuld. Zo van, het blijft allemaal gelijk. Van het begin der schepping. Daar wordt de schepping als zodanig dus niet in twijfel getrokken. Maar er wordt gezegd, sindsdien is er niks veranderd. Dat heet deïsme officieel. Die opvatting die bestaat vandaag ook. Officiële theologische leer. Ik spot er altijd mee, zegt dat betekent, in het begin schiep God de hemel en de aarde en daarna is hij wat anders gaan doen. God is een beetje verstrooid, is de aandacht erbij kwijtgeraakt en dat is het ongeveer. En dat is wat de spotters hier dus feitelijk zeggen. Het blijft allemaal gelijk. Dat is niet zo, het is trouwens een van de dwaalleren van de hele evolutiegedachte. Het idee van dat alle ontwikkelingen, alle processen in de natuur, de eeuwen door altijd met dezelfde snelheid gegaan zijn als waarmee ze nu ook gaan. Dat onderweg niks veranderd is. Geen versnelling, geen vertraging. En dat geldt niet alleen voor de processen in de natuur, in de zin van de geschiedenis van de aarde, fysiek. Maar dat geldt ook voor iets als het licht, de lichtsnelheid. Men meet de lichtsnelheid en gaat ervan uit dat die lichtsnelheid overal en altijd dezelfde is. Wat niet waar is, dat zeggen ze later ook wel. Maar aan het begin is de gedachte, blijft allemaal gelijk. Eenparige snelheid heet dat. Wat onzin is, want bovendien kan men dat niet controleren. Men kan het eigenlijk wel. En dan blijkt dat het niet zo is, maar die conclusie wil men niet trekken. Heb ik het later weer over. Maar vandaag niet meer, denk ik. Dus die spotters zeggen, het blijft allemaal gelijk vanaf het begin der schepping. En dan zegt Petrus als commentaar, want willens. Gisteren vroeg mij nog iemand, er was een ander verband. Was het goed bedoeld, denkt u? Was het goed bedoeld? Ja, er was het goed bedoeld. En toen heb ik ronduit gezegd, nee, het was niet goed bedoeld. Ik weet niet meer waar het over ging, een of andere vertaling geloof ik. Want jullie waren erbij. Was het goed bedoeld? Ja, goed bedoeld. Nee, het was niet goed bedoeld. Ja. Men wil bepaalde dingen niet weten, redeneert ze weg. Willens is dit hun onbekend, zij willen niet weten. Dat door het woord Gods, want in de begin was het woord en er is zonder het woord niks geworden dat geworden is, dat is Johannes 1, hè. Willens is hun onbekend dat door het woord Gods de hemelen, hier staat het keurig in het meervoud, maar dit is ook Grieks, hè. Staat in het meervoud, maar het zijn er twee. Door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde. De hemelen en de aarde zijn van overlang geweest. En wat de aarde betreft, die stond uit het water en in het water. Ik vind het prachtig, hoor. Uit en in het water. Uit en in zijn soms tegenstellingen, maar lang niet altijd. En hier ook niet. Want de aarde, weet je wat de aarde is? Ik vind het echt heel mooi, hoor. Om heel veel redenen, taalkundig ook. Maar weet je wat de aarde is? Dat is dat wat uit het water staat en in het water staat. Dat is de aarde. Het staat namelijk, het steekt zijn kop uit boven het water. Het is dat uit het water en in het water. Ik zei het verkeerd, geloof ik maar. De aarde staat uit het water en in het water. Steekt zijn kop op boven het water. Er zijn grensgevallen, zoals Nederland. Want Nederland steekt zijn kop niet uit het water. We hebben er alleen een dijk omheen gelegd. Zodat het water niet in kan lopen, maar vooruit. Kom maar. Daar komt het idee vandaan. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En de Nederlanders schiepen Nederland, hè? Dat weet u. Ja. We hebben het zelf gemaakt. Nee, dit is een beetje een raar verhaal. Wij hebben er een dijk omheen gezet. En sindsdien zakt Nederland nog verder weg dan het al was. Omdat elke keer die overstromingen, die brachten nog weer nieuw grond, leem, klei aan enzovoorts. En sinds we er een dijk omheen gezet hebben, en het zaakje nog bemalen ook, klinkt de grond alleen maar in en er komt niks meer bij. Tenzij het aangevoerd wordt met vrachtwagens. Maar dat doen ze bij ons in Almere tegenwoordig nogal veel. Bij de verbreding van de A6, maar voor de rest, het zaakt steeds verder weg. Maar de aarde is dat spul wat uit het water opsteekt. Dat weet u, want het oppervlak van waarop wij leven, zou ik maar zeggen, bestaat, de aarde noemen wij dat, abusievelijk, maar de oppervlak is 2/3 ongeveer, vroeg genomen, 2/3 is zee, is water. En 1/3 is aarde. Dat is dus de uitzondering, want het is de minderheid. En aarde is dat wat uit de zee, uit het water omhoog steekt. En het staat niet alleen uit het water, maar staat ook in het water, omdat het door water omgeven wordt. Niet andersom, hè? Het is niet zo dat de zee omgeven wordt door land. Want het is meer zee dan land, dus het land wordt omgeven door de zee. Meer daarover later, dat kan ik nou niet uitleggen, het gaat alleen om dit beginsel. In Genesis 1, dat ik net heb weggeslagen, komt het droge land op uit de zee en de wateren trekken zich in één plaats samen. En wat daaruit opkomt, dat heet het droge land, dat heet aarde. Dat is dus niet een planeet. Nou, niet in het Bijbels jargon. En over meer heb ik het nu nog niet. Maar dit is volkomen juist. De aarde, dat steekt je kop uit boven de zee. En dat verhaal over Nederland vertelde ik niet voor niks tussendoor. Want het idee blijft dat het toch een beetje linkersoep is. Soep lijkt me wel het aardige woord in dit verband. Het blijft een beetje gevaarlijk. Want als nou dat droge land uit de zee omhoog gerezen is en nog steeds door de zee omgeven wordt, wie garandeert ons dat het bij gelegenheid niet zomaar ineens ploep, ineens weer in de zee wegzakt? En hier en daar gebeurt dat dus ook. Hier en daar. Niet overal. Maar, zei Petrus, willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods, weliswaar, de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde dus, uit het water en in het water staande, dat slaat nergens op. Ik zou ook niet weten wat het moest betekenen, dus doe maar. Ik heb trouwens sowieso wat tegen die voorvoegsels die men verzint. Uit het water en in het water staande, het water namelijk, door welke de wereld, de kosmos, de orde, kosmos staat er, het is Grieks hier, door welke de kosmos, de orde, die toen was, ooit, bij gelegenheid, en die van overlang geweest is, door welke de wereld die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde, of wordende, vergaan is. De wereld die toen ooit was, is vergaan door het water van de zondvloed. Punt 1. Zondvloed schrijf je met een kleine letter. Niet met een hoofdletter. Dat is van belang, want zondvloed is niet de naam van een vloed. Niet een eigen naam. U weet wel, Nederland hebben we gehad, wat hadden we gehad? Sint-Elisabethsvloed, herinner ik mij. Wat hadden we nog meer? Nog zo het een en ander. We hebben ze namen gegeven. Dat schrijven we met een hoofdletter. Maar zondvloed, dat is gewoon een zelfstandig naamwoord. En de betekenis is een grote vloed. Niet een kleine vloed, maar een grote vloed. Dat heet een zondvloed. That's it. Wij hebben zijn woord kwijtgeraakt. Wij hebben nu het woord tsunami geïntroduceerd. Nou, gehuurd. Gepikt. Maar het heet gewoon zondvloed. Dat is het Nederlandse woord daarvoor. En dat ik het zeg is punt 1 omdat dat klopt. En punt 2... dat je niet denkt dat zondvloed de eigen naam is. De naam is dus van de vloed uit de dagen van Noach. Dat kan namelijk niet. Want wat verging er eigenlijk in de vloed van Noach? Nou, heel weinig. Ja, de Bijbel zegt, God heeft daarmee een oordeel over de wereld der goddelozen gebracht. Dat wil zeggen, er zijn weliswaar veel mensen, goddelozen heet het, in de vloed van Noach omgekomen. Dieren ook trouwens. Maar ze zijn niet uitgestorven, de dieren niet en de mens ook niet. En toen de wateren weer gezakt waren, dat duurde wel wat lang, maar vooruit. Maakt zo'n bootreisje toch weer de moeite waard, denk ik wel eens. Hè? Maar goed, toen de wateren weer gezakt waren, toen verscheen daar gewoon weer het droge land, de aarde. Dus ja, de mensheid is niet vergaan, de dierenwereld is niet vergaan, de aarde is niet vergaan en de hemel al helemaal niet. Maar dat is niet waar het hier over gaat dus. Hè? Wat hier staat is, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. En nog, en daar gaat hij weer. Hè? Wat is het dus vergaan? In ieder geval de aarde, en die is door de wateren bedekt geworden. Maar ik lees hem nog een keer. Door het woord God zijn de hemelen en de aarde, van overlang geweest, enzovoorts. Water door welke de wereld, dat zijn hemel en aarde, door welke de wereld, door het water van de zondvloed bedekt zijn en vergaan is, maar de hemelen die nu zijn, en de aarde, wat staat er dus, wat is er dus vergaan? Hemelen en aarde. Ooit. Door water. En niet alleen de aarde, maar zelfs hemelen. De hemelen. Hoe dat kan, ja, dat leg ik u een andere keer weer uit. Dan ben ik serieus. Maar, en als ik het vergeet, dan meld het maar. Maar vanavond niet meer hoor. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. Dat wil zeggen, die worden nauwkeurig bewaard onder het motto: He's got the whole world in his hands. En zo. Tot zijn Juttemens. Nee, de tekst bedoel ik, wordt het herhaald. En daar worden door hetzelfde woord als een schat weggelegd, opgelegd, bewaard. En worden ten vure bewaard tegen of tot of naar de dag des oordeels. Want in de toekomst zullen hemel en aarde vergaan door vuur. Zoals trouwens na de vloed van Noach ook tot Noach gezegd werd. Toch? Toen zei de Heer, ik zal de aarde niet meer oordelen door water. Op zijn minst suggereren dat dit dus niet de eerste keer was dat dat gebeurde. Maar goed, dat hoef je van mij niet aan te nemen, maar naar mijn gevoel betekent het dat, als de Heer dat zegt. Het zal niet weer gebeuren. Er is dus hoop, heeft men ervan gemaakt. Maar hij zei, nee, de volgende keer gaat het door vuur. Met andere woorden, er is helemaal geen hoop. Maar, doe maar. Wat je er maar van maakt, van die uitspraken. Wat het betekent is dat de wereld vergaat. En let wel, de volgende keer vergaat de wereld door vuur. Wat vergaat er in de toekomst door vuur? Hemelen en aarde. Staat er ook een paar versen verder hoor. Want er staat in vers 10... Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met de gedruis zullen voorbijgaan en de elementen, dat is aarde, zee, aarde, water, wat het maar was, en lucht en vuur, hè? De elementen. De elementen zullen branden en vergaan en de aarde en de werken die erin zijn zullen verbranden. Let wel, hemelen, twee hemelen en de aarde. En dan nog een keer, vers 12, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid blijft, vertaald met woord. Dus er staat enige malen dat het hele verhaal gaat over hemelen en aarde. Implicerend of bevestigend dat inderdaad ooit hemelen en aarde vergaan zijn door water. Wanneer dan? Nou, niet bij Noach. Dus je moet ergens daarvoor terecht. En waar je terecht komt is simpelweg in Genesis 1 vers 2. Waar de aarde woestheid en ledigheid is en duisternis en waar bovendien de hemel ook niet is. Want later pas, in een van de volgende dagen, wordt de hemel gemaakt. Geschapen, kan ik niet zeggen. Werd de hemel gemaakt. En dat is doordat de wateren zich in één plaats terugtrekken. Hetgeen impliceert dat de hemelen ook door water overstroomd waren. Nee, hoe dat kan, kan ik u nou niet uitleggen, dat is een ander onderwerp, maar dat bespreek ik ook nog, want het hangt ook aan Genesis 1 vers 2. Ik heb het nu alleen over dat als Genesis 1 vers 2 spreekt over de aarde was woestheid en ledigheid en duisternis, dat dat niet de originele toestand is van de aarde en dat het betekent dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis is geworden. En de hemelen kennelijk ook, want die worden ook opnieuw gemaakt in de daaropvolgende verzen. Het begint met dat alles water was. U weet wel, in het begin waterstof. Kennen die uitdrukking ook? Ze hebben mij verteld dat waterstof nummer 1 staat in het systeem van de, hoe heet het? Van de elementen, zal ik maar zeggen, hoe dat maar heet. Ik heb te weinig scheikunde gehad op school. Maar het begint allemaal met waterstof. In de beginnen waterstof, water. En daar is alles uit voortgekomen. Ze hebben mij verteld dat u ook voor, weet ik hoeveel procent, bijna volledig uit water bestaat. En mocht dat in ieder geval zijn, dat wat niet uit water bestaat, is gemakkelijk tot water te herleiden. Maar, doe maar weer, tot waterstof. Maar doe maar weer. Waar het maar om gaat is dit, dat er wel degelijk een onderbreking zit. En, ja, onderbreking. Het is, als je leest, de aarde was woest en ledig, dan stel je vast dat er onderbreking is. Dat noemt men een gap in het Engels. En vandaar dat men, wat ik aan het uitleggen ben, noemt men de gap theory. En ik vind dat niet eerlijk, want men maakt van die gap dan meteen een heel lange periode van bij voorkeur miljarden jaren, zodat men daar alle geologische tijdperken die men uitgevonden heeft, zelf uitgevonden heeft, daarin kan onderbrengen enzovoort. En tijd kan rekken om te komen tot het schudden van de onderdelen van het horloge lang genoeg. Nou ja, laat me zitten. Ik stik daar altijd in dat soort dingen. Ik heb het vandaag nog, dus ik weet niet waarom ik het doe. Ik heb vandaag nog nagekeken in de korte christelijke encyclopedie. Want de lange, daar gun ik me geen tijd meer voor op mijn leeftijd. Maar in de korte christelijke encyclopedie, en er stond inderdaad herstellingstheorie in. Herstellingstheorie. Zie restitutietheorie. Heb ik gedaan. En dan staat er, dat is een leer om het Bijbelse scheppingsverhaal te verzoenen met de wetenschap, met de natuurwetenschappen. En dan, oh, dan word ik zo boos, hè. Wat oneerlijk is dat toch. Echt, dat is heel oneerlijk. Want ik geef geen stuiver om, sorry, niet dat ik minachtend wil doen, maar toch, ik geef geen cent voor al die zogenaamde natuurwetenschappen. Ik hoef dat niet te verzoenen. Ik heb daar niks mee. Ik geloof daar niet in. Ze zoeken het maar uit, maar mij gaat het niet aan. Ik heb er helemaal niets mee. Ik hoef daar geen rekening mee te houden. Ik hoef geen carrière te maken. Ik ben van niemand afhankelijk. Wat moet ik ermee? Ik lees gewoon mijn Bijbel, 2 Petrus 3. En Petrus zegt, ja, mensen willen niet weten dat ooit de hele wereld al een keer vergaan is. En het idee dus dat de wereld zal vergaan in de toekomst is helemaal niet zo vreemd, hoor. Want het is al eens gebeurd. Heb ik die? Vermakelijk is overigens dat waar wij hard roepen dat alles gebeurd is, hebben andere lui die van de Bijbel niks moeten hebben, maar die van die occulte lui, weet u wel, die gedreven worden door demonen, die hebben dan weer beweerd dat het alweer 7 keer gebeurd is, of 6 keer of zo, weet ik hoe vaak het al gebeurd is. En die maken het dan weer tot iets algemeens. Ik vind het wel grappig. Maar dan Blavatsky enzovoorts. Vind het wel komisch eigenlijk. Als ze het niet kunnen ontkennen, dan gaan ze het veralgemeniseren. Ze zeggen gewoon, dat gebeurt regelmatig, dat is niks bijzonders. Nou ja. Nee, wat er in werkelijkheid staat in vers 2, is niet op een gegeven de aarde, of toen bij het begin was de aarde woest en ledig. Het is trouwens sowieso heel slecht vertaald, moet ik u zeggen. Wat er staat is, en, staat gewoon en de aarde. En datzelfde en is hierna een paar keer vertaald met toen, in ditzelfde hoofdstuk. Of daar in de zin van daarna. En toen, en toen, en toen. En. En de aarde, en nu staat er dus niet, dat is gewoon en. En woest en ledig staat er ook niet. Want woest en ledig zijn bijvoeglijke naamwoorden. Dan krijg je een woeste en een ledige aarde. Maar het zijn zelfstandige naamwoorden. Dat blijkt in ieder geval uit de zinsbouw in het Hebreeuws. Het woord maar, of en de aarde was, maar ik vertaal hem met wet hoor. Maar het gaat om die andere woorden even. Woestheid en ledigheid en duisternis. En het woordje was daarna staat er überhaupt ook niet. En op de afgrond staat er weer wel. Nou, dat is ook maar half waar. Er is een woord uit weggelaten. Want het had er moeten zijn op het gelaat of aangezicht van de afgrond. En op kan ook gewoon betekenen als gevolg van. Net als in het Nederlands, daarop, enzovoorts. Dit gebeurde en daarop, enzovoorts. Er kwam een reactie, was een resultaat, enzovoorts. Dus ik vertaal het met vanwege. En de volledige vertaling wordt dan, en de aarde, of eigenlijk moet je, als je toch vrij bent om een voegwoord te kiezen naar eigen believen, dat goed past in het geheel, dan wordt het dus gewoon, maar... Nee, als je nou echt wat doen wil en tijd over hebt, dan moet je eens gaan tellen, dat ga je niet klaar krijgen hoor, dan moet je eens gaan tellen hoe vaak dat en, dat ene lettertje in de Bijbel, dat voegwoordje, in de Statenvertaling van het Hebreeuws, van het Oude Testament, vertaald is met maar. Dat is onvoorstelbaar hoe vaak ze dat gedaan hebben. Maar, dan vinden de vertalers dat er sprake is van een tegenstelling en dan vertalen ze met maar. Het is ook een voegwoord, maar het drukt een tegenstelling uit. Zo'n woord bestaat in het Hebreeuws niet, dus het woord blijft altijd gewoon en. En of het maar moet zijn in het Nederlands of kan zijn in het Nederlands, is dat inzicht van de vertaler. Nou, soms denk ik dat ik enig inzicht heb, maar misschien ook niet, maar ik maak het dus van, maar de aarde werd, de staat was in de verleden tijd van het werkwoord zijn, dat is prima. Maar ik zal u na de pauze, als u dat wilt, zal ik u even snel iets opzommen. Schriftplaatsen namelijk, ik zal me beperken tot Genesis, waarin exact hetzelfde woord, hayeta, door de vertalers vertaald is met wet. Dat is voor degene die zeggen, nee, maar in deze constructie kan je dat niet met wet vertalen, dat moet was zijn. Die zeggen, ik schiet toch op. Maak het nou, dat doen jullie zelf anders. In daar, dat vers, dat vers, dat vers, dat vers en dat vers. Zie? Ik kan gewoon laten zien dat ze het zelf ook doen. Dan doen ze het dus altijd, die strijd met hun eigen regels. Maar ja, dat zijn ook maar regels die ze zelf gemaakt hebben. Ik heb er niks mee. Je moet gewoon eerlijk zijn en zeggen, wat er staat. Maar de aarde werd woestheid een ding en ledigheid en duisternis... En anders moet het worden woest en ledig en duister. Maar dan heb je het al verzwakt, hè? Het is woestheid, ledigheid en duisternis. Op of vanwege het aangezicht. Al pnee. Pnee is het woord voor aangezicht des Heren ook. Buitenkant, oppervlak. Zeeoppervlak ook. Het verschijnen, het aangezicht van de afgrond. En de afgrond is een ander woord voor eventuele dodenrijk, maar zeker ook voor de zee, want de zee is een afgrond. Al staat hij dan vol water, maar blijft een afgrond. En dat is de hele zin. Dat wil zeggen, maar de aarde werd woestheid en ledigheid, over die woorden heb ik het nog met u straks, tohu wabohu, woestheid zijn woorden die rijmen en die... Twee van de drie letters gemeenschappelijk hebben. Tohu en bohu. Maar goed, en dan Goshek. Dat wil zeggen duisternis. Maar de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. Drie woorden. Duisternis is namelijk ook ledigheid. Het ontbreken van licht. En woestheid en ledigheid. Beide woorden hebben de betekenis van ledigheid. Van zinloosheid. Van inhoudsloos. Maar duisternis betekent dat ook. Dus het is niet een endia dis, omdat die twee woorden rijmen, tohu wabohu, maar het is een endia tris. Nou ja, voor mijn part een drievoudig synoniem, ja, wat je maar wil. Maar, woestheid, ledigheid en duisternis, wegens de verschijning van de afgrond, of de werking van de afgrond. Dat is water. En dat het water is, blijkt uit het vervolg. Namelijk, en de geest Gods zweefde, wat het maar was. Wat doet de geest? Lopen, wandelen, springen, vliegen. Zweven, oké. Okay. De geest Gods zweefde op of over de wateren. En toen begon er wat. Het enige wat er was, was water dus. En de rest was niets vermeldenswaard. Woestheid, ledigheid en duisternis. Dat moet het dus ooit geworden zijn. Nou, nu volgen nog wat technische dingen. En enige schriftverwijzingen ter documentatie en voor de statistiek. Zoals ik dat dan maar altijd noem. Ik geef u in verband met het eerste woordje van Genesis 1 vers 2... een verwijzing naar 2 vers 6. 2 vers 6 begint met maar. Maar staat ook gewoon en. Nou staat altijd zoals een maar staat in de Statenvertaling. Maar even dichtbij dan. Hier hebben de vertalers vertaald met maar een damp was opgegaan uit de aarde enzovoorts. Dat hebben ze wel aardig gedaan. Dat is goed geïnterpreteerd, denk ik. Maar als het daar mag, mag het dus ook in Genesis 1 vers 2. Maar de aarde, haaretz, heb ik niks aan toe te voegen. Gewoon woord aarde. En voor de goede orde in vers 10. Genesis 1 vers 10 staat. En God noemde het droge aarde. Zodat u weet, aarde is het woord voor het droge, ter onderscheiding van de wateren, de zeeën. Als het niet de wateren is, dan is het de aarde. Dat is wat de aarde is. En niet een planeet. Überhaupt geen hemellichaam, dat lijkt me duidelijk. De aarde is het tegenovergestelde van de hemel. Dus het kan nooit een hemellichaam zijn. Maar daar hebben we het later over, zoals gezegd. Dus maar de aarde. En wat werd betreft, haita, dat is in nogal wat plaatsen inderdaad vertaald met werd. Soms met was, maar dan toch in de betekenis van werd. Bijvoorbeeld in Genesis 3 vers 20. Voorts noemde Adam de naam zijn vrouw Heva. Eigenlijk Geva. Omdat zij een moeder aller levenden. Ja, de vertaling met is vind ik erg raar. Want met was kan niet. Dat is het probleem van de vertalers. Hè? Omdat zij een moeder aller levenden was. Maar er staat gewoon dat woord haita in die vervoeging. Haita. En met was kun je het niet vertalen. Want het was ze niet. Nog niet. En is, ja, dat, als het iemand in die tijd geschreven heeft, kan je het niet vertalen met is, want ze moest het nog worden. Nou, dat was het. Ze moest het nog worden. Ze werd het. En zo kan je het dus vertalen, omdat zijn moeder alle levenden werd. En dat je even later kunt zeggen is, dat is correct. Voor alle duidelijkheid, moeder alle levende mensen uiteraard. Hè? En dan heb ik Haita weer in 9 vers 13. En het zal geschieden als ik de wolken over de aarde brengen, dat deze... Oh, sorry, dat is 14. Vers 13. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken des verbonds. Die zal zijn, die werd tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. Want dat moet het zijn. Of die zal worden... Het is vertaald met zal zijn, maar die werd. En dat werd hij ook. En in vers 16. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwige verbond tussen God en tussen alle levende ziel en alle vlees dat op de aarde is. Maar als hij er is, dan wordt hij, dan komt hij, dan zal hij zijn, of hoe je dat maar vertalen moet. Die was er niet altijd, maar hij werd die boog in de wolken. In 17 vers 13, de ingeboren van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden en mijn verbond zal zijn, dus niet was. In ieder geval niet was. Zal zijn. Enzovoorts. Ik vind het eigenlijk wel genoeg zo. Kijk, uiteindelijk is het zo, dat is de bottom line. Het Hebreeuws kent weliswaar verschillende soorten van werkwoordsvervoegingen. Wij noemen dat tijden. De soorten van werkwoordsvervoegingen houdt in. Wij kennen de onvoltooid tegenwoordige tijd, de onvoltooid toekomende tijd, de voltooid tegenwoordige tijd, voltooid toekomende tijd en de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd. En, ik roep maar wat. Maar dat is zo. En wij koppelen het aan tijd. Daarom noemen we het ook zo. Tijden. Maar het probleem is dat het Hebreeuws, dat er zijn meer talen die dat probleem kennen. Het Frans heeft trouwens ook zoiets. Ook verschillende werkwoordvervoegingen die, waarbij het begrip tijd er eigenlijk helemaal niet in zit. Toen ben ik dus ook gestopt met het studeren van Frans, dus ik kan u geen voorbeelden ervan geven. Nee, serieus. Maar het Hebreeuws kent helemaal het begrip tijd niet in werkwoordsvervoegingen. Sterker, je kunt aan de vervoeging van de Hebreeuwse werkwoorden kun je niet zien of het bedoeld is als wat wij noemen tegenwoordige tijd, of verleden tijd, of toekomende tijd. Kan je niet zien. Of het is zal zijn, of was, of werd, ja, dat kan je niet zien. En voor de goede orde, zijn en worden zijn in die oude talen geen verschillende woorden, het is gewoon hetzelfde. Met de gedachte, als iets is, dan is het geworden. Het is geen verschil, to be or not to be. Zijn of niet te zijn, zegt men dan. Ja, dat had het kunnen zijn worden of niet worden. Alleen heeft Sjaak het niet zo bedoeld. Maar Spier, Sjaak Spier, die ken je door, Engelsman, ja. Nou ja, hoe hij het maar bedoeld heeft. Hè? Nee, dat ging over de onzekerheid van het bestaan. Maar toen maar weer. Maar zijn of worden is gewoon hetzelfde. En de Duitsers klungen er helemaal bij aan. Bij de Duitsers, als iets is, moet je er altijd bij zeggen geworden. Toch? Geworden, liefst twee keer. Geworden. Moet erbij, want in Duitsland moet je dat uitleggen. Dat als iets is, dat het dan geworden is. Wij doen er iets minder moeilijk over. Maar vooruit naar weer. Duitsers hebben ook geen bezwaar tegen veel extra overbodige woorden in de zin. Duits is een lange taal. Let maar eens op als je aan het vertalen gaat. Verschrikkelijk lang allemaal. Maar toen maar. Maar het Hebreeuws kent dat niet. Vandaar dat je soms dingen leest in de verleden tijd, terwijl je weet dat het eigenlijk toekomende tijd moet zijn. Zo van gelijk een lam werd hij ter slachting geleid, uit Jesaja 53. Daarvan weet u toch dat het profetisch is voor iets wat nog gebeuren moest. En dan is de volgende vraag, waarom hebben de vertalers het dan toch in de verleden tijd vertaald? Het antwoord is, dat kunnen ze altijd doen. Dat is het eerste antwoord, want Het is interpretatie van, is het toekomst of verleden? Is dat gebeurd of moet het nog gebeuren? Dat kan je aan Hebreeuwse werkwoorden echt niet zien. Maar, daar hebben wij het volgende op gevonden. En daar loopt dus het hele verhaal vast vervolgens. Dat is dan altijd de discussie. De Hebreeën, de lui die dus Hebreeuws geleerd hebben en er niks anders mee kunnen dan er alleen les in geven. Dus, nou ja, tegenwoordig spreekt men Ifrit, een soort Hebreeuws, als nationale taal in de staat Israël. Hoewel je met Russisch verder komt, denk ik wel eens. Maar, toch. Maar goed. Maar voor de rest, Hebreeuws is een dode taal. Maar, dus ze geven de les in. En ze hebben onder elkaar afgesproken. Wie weet ik niet. Ik was er in ieder geval niet bij om voor de hand liggende redenen. Maar ze hebben onder elkaar afgesproken. In onder welke omstandigheden men zal vertalen in verleden tijd. En in onder welke omstandigheden naar de toekomende tijd. Als bijvoorbeeld de zin begint met en hij. En dan komt er een werkwoord. Dan moet het al gek gaan. Maar anders vertalen ze het in de toekomende tijd. En hij zal. Automatisch. Dat is gewoon omdat er en voor staat. Hebben ze afgesproken. Dat is makkelijk, want je geeft les en je geeft een stuk tekst. Moeten ze vertalen. En dan kun je het goed of fout rekenen. Ze moeten zich aan de afspraken houden. Het is gewoon afgesproken. En daarom komen ze ons vertellen van ja, maar er staat in de Hebreeuws dit of dat. Dat is die en die werkwoordsvorm, hoe dat maar heet allemaal. Enzovoort. En dat is dus toekomende tijd, of dat is verleden tijd, of dat moet je ze zo vertalen. En het is werkelijk, het is onzin, maar zij hebben dat afgesproken. En velen die Hebreeuws geleerd hebben, weten dat niet. Die houden zich gewoon aan die regeltjes en zeggen dan nee, het moet zo. En die zeggen dus van dat haaientaal, nee, dat moet zijn, het was. Ja, om welke reden dan? Want het is niet vol te houden, er zijn schriftplaatsen waar het echt niet kan. Nou ja, dan moet je het anders doen, maar goed. Dus met andere woorden, ik sta nou toch een beetje te neuzelen over was of werd, want het maakt geen enkel verschil eigenlijk. Maar ik vertaal het dan toch maar met werd, en, of was geworden, nog liever. En ik vertaal met maar aan het begin, omdat volgens de Bijbel dit niet de beginsituatie is. Het is later zo geworden. En anders is het u willens ook bekend dat de hemelen en de aarde van overlang geweest zijn. En door wateren vergaan zijn. Hemel en aarde. Ja. Zeker wel. Nou ja. Maar dat is de kwestie. En dan nog wat. Want ik las u 1 Petrus 3. Die vind ik persoonlijk eigenlijk heel duidelijk. Omdat het mooi beschrijft hoe het is. En in de samenhang blijkt dat het inderdaad gaat. Niet maar over dat het zaakje een keer onder water gestaan heeft. Maar dat werkelijk hemel en aarde vergaan zijn door water. Of dat kan of niet is het punt niet. Als de Bijbel het leert dan kan het en is het gebeurd. Daarna hebben we het er verder nog over. Maar niet al te zeer, niet al te uitgebreid. Maar ik beloof het u. Maar we zitten nog met een paar andere dingen. Dat is namelijk dat wij eveneens in het Nieuwe Testament, zonder Hebreeuwse toestanden, in het Nieuwe Testament lezen wij over de zogeheten nederwerping der wereld. Even zoeken. Ik zou er toch een lijstje van moeten hebben. Ja, dat kan ik nog niet vinden. Maar wij lezen het Nieuwe Testament over, wij lezen over grondlegging der wereld in de Statenvertaling. Grondlegging der wereld. Oh, ik heb hem hier. Ook. Grondlegging der wereld. De eigenaardigheid doet zich voor dat zodra dat woord wereld er niet bij staat. Dus als het niet is de grondlegging der kosmos, vertaalt men het woord met nederwerping. Hebben jullie dat? Het gaat over nederwerping. Soms met gewoon werping, en zelfs zaadwerping, in de zin van geboorte in Hebreeën 11, vers 11. Van Satan lees je in Openbaring 12, vers 10, dat hij op de aarde werd geworpen. Op de aarde werpen, heet het daar. Als werkwoord. Maar het woord zelf wordt alleen vertaald met grondlegging als het over de wereld gaat. En dan worden wij weer geacht te begrijpen dat bedoeld zal worden schepping. Van de schepping der wereld. U weet wel, van de grondlegging der wereld aan en uitverkoren van voor de grondlegging der wereld en wat het maar was allemaal. En grondlegging is een duidelijke truc. Want de echte betekenis is die van neder, kata. Het Griekse woord kata, dat is naar beneden. En bole, of als werkwoord ballo, dat kent u allemaal. Want er komt ons woord bal en het werkwoord ballen vandaan. Dat betekent werpen. Waarmee je ook werpt is altijd een bal. Dus, per definitie. Een bal. Ballo, werpen. En kata ballo is neder, letterlijk vertaald, neder werpen. En kata bole, dat is het zelfstandige naamwoord, is dus de nederwerping. En met een beetje moeite kan je daar grondlegging van maken. Maar dan heb je wel erg veel moeite gedaan. Maar om nou de schepping der wereld, de grondlegging van de wereld te noemen, ja, daar moet je nog een heleboel moeite voor doen. Kortom, die hele uitdrukking kan niet. Bestaat ook niet. Het is de nederwerping der wereld. Christus is gekruist voor het Lam, is gekruist voor de nederwerping der wereld. Christus is uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Katabole, neder, je weet van niks, je leest Grieks, je leest wel de lettertjes en je kent de woorden niet, je neemt het woordenboek, je naar de kast, je schrijft zo op nederwerping tegen de kosmos. Geen enkel probleem. Nederwerping der wereld. De vraag is, wat is dat, een nederwerping der wereld? Ja, als je dat niet kent, dan is het moeilijk om het te vertalen natuurlijk. Maar wij kennen het wel, dus we hebben geen probleem met de vertaling. Het is nederwerping der wereld. Die uit Genesis 1 vers 1. En met de woorden uit Petrus, die ik dan prefereer. Het is de wereld die toen was. Die is ter neder geworpen. Vernederd, stuk gegooid. Hoe dat maar heet. Zoals Satan zal worden nedergeworpen. Want dat is de betekenis van de term. En moet u schriftplaats hebben, dat neemt even natuurlijk, maar als u snel bent. Nederwerping komt voor dit woord. Vertaald met grondlegging en enkele keer met wat anders, dan roep ik het wel. Komt voor in Matthäus 13, vers 35. Matthäus 25, vers 34. Het koninkrijk dat bereid is van voor de nederwerping der wereld. Lucas 11 vers 50. Johannes 17 vers 24. Die rijmt daar trouwens op eer de wereld was. Uit de eerste verse van Johannes 17. Maar dit is Johannes 17 vers 24. Dan krijg je 2 Korinthe 4 vers 9. En daar heet het nedergeworpen. Want met geen mogelijkheid kan je dat daar vertalen met grondlegging of grondleggen of werpen of wat dan ook maar. Volstrekt onmogelijk. Nedergeworpen. Paulus over zichzelf. 2 Korinthe 4 vers 9 was dat. Dan krijg je Efeze 1 vers 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging, dat kan niet, voor de nederwerping der wereld. Hebreeën 4 vers 3. dat is gekruist voor de nederwerping der wereld. Misschien wel moeilijk te begrijpen, maar het doet er niet toe nou. Hebreeën 6. Daar hebben de vertalers echt een probleem gehad. Omdat daar het woord staat samen met een woord dat echt betekent. Grondlegging. Het leggen van een fundament, maar dat is een ander woord. Dat is temelios. Temelio, dat is het werkwoord. Temelios, leggende. Dat wil zeggen, daar staat temelios en dat is het fundament, of hoe het maar vertaald is, dat weet ik uit mijn hoofd niet. En het woord leggen, dat is nederwerpen. Dat is dit woord, kataballo. Vertaald met leggen, want grond kon er niet meer bij, want er stond al temelios. Wat daar staat gewoon is niet weder verwerpende, nederwerpende, verwerpende het fundament. Heb je dat? Dat is wat er echt staat. Niet weder verwerpende het fundament. Niet leggende het fundament. Niet weder verwerpende het fundament. En dan heb je weer Hebreeën 9 vers 26. Grondlegging der wereld, nederwerping der wereld. Hebreeën 9 vers 26. En dan Hebreeën 11 vers 11, waar het vertaald is met werping van zaad. Sara heeft kracht ontvangen om zaad te werpen, neder te werpen. Het is niet zo'n aardig woord, vinden wij in het Nederlands, maar als het over dieren gaat, die werpen. Dat is nou eenmaal jargon. Een worp heet dat, een mooie worp. 12 biggen. Ja. Nou ja. En gebruiken we dat voor mensen niet, maar in de Bijbel wel voor Sara. En dus, dat was het. Dan krijg je weer grondlegging der wereld, 1 Petrus 1, vers 20. Het lam, voorgekend van voor de grondlegging der wereld, dat wil zeggen van voor de nederwerping der wereld. Vervolgens nog Openbaring 12 vers 10, die had ik al genoemd. Op de aarde werpen, heet het daar. Dat kan je niet anders vertalen. Het is zeker geen fundament. En dan Openbaring 13 vers 8. Der wereld. En Openbaring 17 vers 8. En dat was het dan. En voor de goede orde, als in Hebreeën 1 vers 10 staat, gij heren hebt in de beginne de aarde gegrond, staat er niet katabole, kataballo of wat er was, dan wordt dat begrip temelio gebruikt. Fundament. Dus in dat verband, in verband met echt, waar het over de aarde gaat, duidelijk, blijkt uit de context, schepping of wat het maar wezen mag, daar wordt dat woord dus niet gebruikt, daar krijg je temelio of wat het maar was. Kortom, de zogenaamde grondlegging der wereld is in werkelijkheid de nederwerping der wereld. En het slaat op het oordeel. Ik heb er geen tijd meer, maar het slaat op het oordeel dat God gebracht heeft over de wereld als zodanig. Petrus zegt, feitelijk, impliciet zegt hij, in de toekomst zal hij een oordeel brengen door vuur, maar vergis je niet, in het verleden heeft hij zo'n oordeel gebracht door water. En de vloed van Noach is daar een echo van, zeg ik gemakshalve, vind ik een mooi woord, is daar een echo, een type van, maar dan achteraf. Nou ja, de doortocht door de Schelfzee ook hoor, en door de Jordaan en zelfs de doop. Doe maar. Maar de werkelijke gebeurtenis is de gebeurtenis waarbij hemel en aarde, woestheid en ledigheid en duisternis werden enzovoorts. Een oordeel over de oude wereld. Ja, daar kan ik nog uren over doorgaan. Er staat in Ik geloof dat het Petrus is en Judas trouwens ook, twee Petrus en Judas. Waar gezegd wordt dat God de oude wereld niet gespaard heeft enzovoorts. Maar dat is die oude wereld van voor Genesis 1 vers 2. En niet omdat wij die nodig hebben om allerlei aardlagen dan wel fossielen te kunnen verklaren. Want ik hoef geen aardlagen te verklaren en fossielen. Echt niet. Niet de minste belang bij. Maakt me niks uit. Maar andersom, als iemand zegt dat of dat, het is zoveel miljoen jaar oud, zeg ik, ja, oké. Ik wacht wel tot er weer wat anders over geroepen wordt. Want er verandert toch wel weer. Er staat geen datum op. Dus het is maar een inpassen in een schema, een rekenmodel dat men bedacht heeft. En dat is het dan. En echte wetenschappers weten dat ook en hebben daar geen problemen mee met wat ik nu zeg. Het is maar een rekenmodel. Vroeg of laat promoveert er weer iemand die heeft een heel ander rekenmodel bedacht. En als het toevallig een beetje past in de tijdgeest en in de filosofische stromingen van de dag, dan wordt dat geaccepteerd. En in de tijd vond men uit dat alles betrekkelijk is en dat er geen vaste openbaring bestond en geen vaste waarheid en geen woord van God. En toen hebben ze ook maar bedacht dat de aarde dus ook niet vaststaat. En de zon ook niet. En dat alles om elkaar beweegt. Enzovoort. En als er dan toch niks vaststaat, nou ja, dan kunnen we mooi zelf wat bedenken dat we vaststellen. En dus verzinnen we iets als de rechten van de mens of zoiets. Dat staat dan vast. Of de democratie, de kosten van alles verdedigd moet worden. Of weet je veel wat men maar uitvindt. Een Big Bang is ook altijd aardig. En nog leuker vond ik, maar het is natuurlijk helemaal niet leuk. Maar nog leuker vond ik dan toch alweer de aardigheid waarmee zo'n juffrouw die vroeger altijd door het beeld liep van links naar rechts om ons uit te leggen wat voor vreselijk weer we nou weer kregen. Deze dan met een heel opgewekt gezicht. En zo liep zij, ik weet niet hoe ze heet. En die liep dan heen en weer aan te wijzen over het weer. En nou zag ik een interview met haar waarin ze heel vrolijk vertelde over de CO2-uitstoot. En ieder voor zich moest, wij moesten er allemaal wat aan doen, iets aan bijdragen. Dat kwam er helemaal goed in het grijden. Prachtig. En, weet je wel. En de vanzelfsprekende, er werd niet eens aangehaald, de vanzelfsprekendheid van dat klimaatverandering, dat is verandering van het weer dus feitelijk. Ja, op lange termijn, oké. Maar dat klimaatverandering door ons bewerkstelligd wordt. Met andere woorden, dat wij dus het klimaat kunnen veranderen. Kijk, dat vind ik nog eens een positieve gedachte. Maar mensheid heeft dat al eeuwen geprobeerd, maar het kan niet. Afgezien daarvan, het veranderde altijd al. Al voordat wij waakvlammetjes hadden en dieselmotoren. Maar wat we maar hadden. En voordat de koeien te veel winden lieten, zal ik maar zeggen, daar de grote CO2 uit. Nou ja, enzovoort. Zeg maar. Mag zij gedacht zijn hoeveel schade een koe berokkend met zijn uitlaat. Nou, weet ik veel. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee dat dan. En dan denk ik, ik leef in de middeleeuwen. Ik weet niet. Nou, het was natuurlijk altijd al zo. Dat verschrikkelijke bijgeloof. En het heette toen wetenschap, het heet nu nog wetenschap. En men verzint was en men past het aan in de loop der tijd. Maar de Bijbel past zich niet aan, de Bijbel blijft gewoon staan en zegt, en zo is het. En de Bijbel zegt, God heeft een oordeel gebracht over die oude wereld. Misschien lees ik u volgende keer nog de uitspraken over dat gewoon in de Bijbel staat, God heeft de aarde, God heeft de wereld niet woest en ledig geschapen. Met dezelfde woorden hier als uit Genesis 1 vers 2. God schiep de aarde niet als een bohu of als een tohu, als een ledigheid enzovoorts. En als het dan toch een woestheid en ledigheid is, dan is het dus later zo geworden. En daarna zoek je alsnog die woorden op in je Bijbel. En dan blijkt dat in die schriftplaatsen, zijn er niet veel, waar die uitdrukkingen tohu, bohu, woestheid, ledigheid voorkomen, daar wordt beschreven dat het in al die gevallen een resultaat is van een oordeel van God. God maakt iets tot tohu en bohu. Volgens de Bijbel. Nou ja, daar hebben we mee van doen. En waarom doet God dat? Hij brengt een oordeel. Waarom? Ja, omdat er wat fout gegaan is daar in het begin. Iets mis. Iets wat rechtvaardig geoordeeld moest worden en wat ook gebeurd is. En wat dat was, ik heb wel zo'n vermoedens, maar we hebben in ieder geval voor die tijd van doen met de val van Satan. Want als je één bladzijde verder in Genesis in de Hof van Eden bent, enzovoort, dan mag daar een hof zijn, maar buiten de hof is de wereld vijandig. En Adam moet de hof bouwen, uitbreiden en bewaren. Waartegen? Tegen wie? Dan is er toch wat mis in de wereld. Waarom denken wij altijd maar dat heel de wereld een hof was? Dat het pas veranderde bij de zondeval van Adam. Wie heeft je dat wijsgemaakt? Waar staat dat in de Bijbel? Er is een hof. En zoals wij een hof maken, daar moet je nogal wat voor doen. Zeker ook om het in stand te houden. En dat moest Adam doen, de hof bouwen en bewaren. En toen was er in de hof nog allerlei ongedierte. Nou, in ieder geval een slang die er beter niet had kunnen wezen. Een zogeheten tuinslang. Want ik heb er geen respect voor natuurlijk, voor die figuur. Maar het was niet Adam die de zonde in de wereld introduceerde. Die was er al. Voor Adam. Toch? Ja, nee, dus door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Dat staat in Romeinen 5. Maar iedereen weet dat daarmee bedoeld is de mensenwereld. Dat wil zeggen, het is van hem vererfd aan zijn afstammelingen. Dat wil zeggen, door Adam, doordat wij van Adam afstammen hebben, wij zijn natuurgeërfd en zijn zondaren. Maar neem niet weg dat de zonde als zodanig ouder is dan Adam. En nog zo'n paar van die dingen, maar daar kom ik volgende keer nog wel even op terug. Het zijn tamelijk vanzelfsprekende zaken die iedereen weet, maar waar men overheen leest. Gemakshalve. En in plaats daarvan wordt ons wijsgemaakt dat alles fantastisch was. En perfect, dat er niks aan mankeerde. God zei toch dat het goed was. Dan doet men net alsof dat betekent dat het perfect is en dat er niks aan mankeert. Wat erg kortzichtig is, maar goed. En daarna blijkt het niet in orde te zijn. Toch? En we lezen daarna, en de mens zou tot de aarde wederkeren omdat hij uit de aarde genomen was. En dan lezen we gewoon overheen. Want we zeggen, nee, hij keert tot de aarde weder omdat hij gezondigd heeft. Maar dat staat er niet. Afgezien daarvan, er stond, indien gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Implicerend dat de dood als zodanig voor die tijd al bestond. En bovendien stond er ook nog dat als Adam zou blijven eten van de boom des levens, ook daarna zou je gewoon blijven leven. Dat had hij dus nodig. Impliciet, als die boom des levens er niet geweest was, zou hij ook gestorven zijn. Of niet dan? Voeg het allemaal bij elkaar en kom dan gewoon tot de conclusie dat dus de zonde daarvoor al in deze wereld was. En dat moet ook de aanleiding geweest zijn voor dat oordeel dat er over gekomen is. En waaruit dan ook nog weer volgt, ik zeg u dit, ik weet dat het te laat is, maar ik zeg u dit, daar kunnen u er vast over nadenken voordat we het volgende keer er verder over hebben. Het impliceert ook dat voordat God Adam schiep, God dat verlossingsplan klaar had en dat de schepping van Adam uit de aarde in zichzelf deel uitmaakte van het verlossingswerk. Sterker nog, het werk van de zeven dagen maakte deel uit van het verlossingswerk. Want het was van voor de nederwerping der wereld. En daarna hebben we het ooit nog wel een keer over dat God zei, laat ons Adam maken, is nog steeds bladzijde 1... Laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis, maar de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat het woorden zijn die in de hoogste betekenis van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. En dat de man Adam, die bij die gelegenheid geconstrueerd werd, dan wel geformeerd, dat hij een voorbeeld was van degene die komen zou. Dat was voor zijn zogenaamde zondeval trouwens. Heb je dat? Dit soort problematiek heeft de christelijke traditie geen antwoord op. En toch, je loopt nogal wat tegen wat zaken op hier in de eerste hoofdstukken. De enige verklaring is dat inderdaad God niet de aarde woest en ledig schiep, maar dat het een resultaat is van het voorafgaande en dat het een resultaat is dus van een oordeel van God over de wereld als zodanig door water. En het werk in de zeven dagen heet herstel, vandaar dat het de herstellingsleer heette van Alzer en inmiddels de restitutie, dat is herstel. Restitutieleer, dat wil zeggen de zeven dagen zijn dagen van herstel. Tot op een bepaald niveau, zei ik al, want het is niet compleet herstel, dat komt pas later. Want er is nog steeds de zonde, maar nu treedt een verlossingswerk in werking. En dat is de aard van onze wereld. Vanaf Genesis 1 vers 2... God voert een verlossingsplan uit. En in nog andere termen, de Bijbel leert dat de wereld zwanger is, vrouwelijk is sowieso, zwanger is en bezig is in al die eeuwen om die nieuwe aarde, die nieuwe schepping voor te brengen. En de bevruchting vindt plaats door het woord van God, dat immers beschreven wordt als het zaad der wedergeboorte. Door zijn woord schept hij. Daarom heet het zaad, en in de beeldspraak is de aarde wel degelijk de moeder. Gek genoeg, dat weten ze buiten de Bijbel overal. Maar waar men de Bijbel hanteert, is men het ineens kwijt. Ik weet niet hoe dat komt. De zienlijke wereld is de moeder. En God, de onzienlijke, is de vader. Want dit gaat over man en vrouw, dat hebben we afgeschaft. Dat weet u, man en vrouw, dat bestaat niet meer. We afgeschaft uit boeken. Enzovoorts. Maar goed. Maar God is die man en de schepping is die vrouw. En de schepping zou het woord van God als zaad ontvangen. En dat zaad zou zich ontwikkelen. Er komt een nieuwe wereld uit voort. En onze wedergeboorte is ook niet anders dan dat. Wij ontvangen, wij aanvaarden het woord van God dat in ons geplant wordt. Dat heet conceptie. Met een prachtig woord. En het verwekt nieuw leven. En de vraag naar het lijden van de wereld wordt makkelijk beantwoord, althans in eerste instantie. In tweede instantie is moeilijker, maar in eerste instantie is het is makkelijk genoeg. De wereld lijdt, waarom lijdt de wereld? Dat is omdat de wereld zwanger is. Ik zal zeer vermeerderen, smart, namelijk uw dracht, enzovoorts. Want niet alleen Adam is een type, maar Eva was ook een type, hoor. Ja, nou goed. Zoiets. Kijk, en die dingen, die moet je leren en dan begrijp je wat van je Bijbel. Als je daarna je Bijbel leest. Dat was mijn vaders commentaar ooit. Waarom gelooft u in die... Hij zegt, anders begrijp ik van mijn Bijbel niks. Hij gaf ook wel eens een ander antwoord, hoor, maar... Maar restitutie leer, dat was zijn opvatting. Anders begrijp ik van mijn Bijbel niks. Wij leven in die dag, ene dag op die Sabbat, op die ene dag tussen dood en opstanding. Ten derde dagen verschijnt een nieuwe schepping. Het eerste dag is beëindigd in de dood, de tweede dag is die ene dag daartussenin. Dat is waarin wij leven, symboliek. En de derde dag verschijnt, gaat het graf open, gaat de steen weg en dan is het graf leeg. En er is geen plaats meer voor het oude gevonden, voor de oude hemel en aarde, Openbaring 20 enzovoorts. Want ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En een nieuwe man in de hof. Gooien een heleboel dingen door elkaar. Doe ik met opzet. Aan het eind vanavond heb je nog iets om over wakker te liggen straks. Maar ik ga het hierbij laten. Dus als u nog vragen hebt, volgende keer graag. Nee, maar serieus. Komt u maar op. Hè? Ja, we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we mogen leven met en door dat woord. Dat woord dat u tot ons gesproken hebt en dat kracht Gods is tot zaligheid. Dat woord ook dat ons doet kennis nemen van wie u bent en wat u gedaan hebt. Wat u doet en wat u zult doen in de toekomst. En we danken u dat we in dat licht van dat woord mogen wandelen. En dat in tegenstelling tot de situatie waarin een goddeloze wereld verkeert, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Maar we danken u dat we mogen weten waar wij vandaan komen, maar in het bijzonder mogen weten wie wij door uw genade geworden zijn en waarheen wij onderweg zijn. We mogen beseffen dat inderdaad deze oude wereld voorbij zal gaan alsnog, maar nu definitief. Om ruimte te maken voor uw nieuwe hemelen en nieuwe aarde die u maken zou. Wij danken u ook dat we vanavond dan bij elkaar mochten komen rondom dat woord. Rond deze meest fundamentele Bijbelse waarheden bovendien. Opdat we onderwezen zouden worden door u. En opdat in ons hart die basis gelegd zou worden van kennis van u. Wij danken u daarom. Dat we daaruit mogen leven en bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij, met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.